raad heeft vooraf de volgende afkondigingen. Allereerst wat betreft de kerkdienst de volgende week zondag. Zondagmorgen 1 september hoopt uw eigen predikant, dominee Breuren, in voor te gaan en eveneens in de avonddienst. In de ochtenddienst wordt het sacrament van de heilige doop bediend. Dan een huwelijksafkondiging, een tweede en wel van Peter Verburg en Nienke Verdouw. Zij hopen op, zo de heren willen we leven, 29 augustus in het huwelijk te treden. De kerkdiensten waarin zij God zegen willen vragen over een huwelijk zal om 14:00 beginnen in dit kerkgebouw. En dominee Breuren, uw eigen predikant, hoopt voor te gaan. Wat betreft de collecten. De eerste collecte vandaag is een bijdrage voor ondersteuning van verschillende identiteitsgebonden zorginstellingen. Daar waar de zorg is gebaseerd op Gods woord, zoals de Stichting Adullam, Shiloa en de Vluchtheuvel. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte aan de uitgang is eveneens voor de kerk. Ten slotte een mededeling. Dat, ook al heeft u er niet samen, dan voor uw informatie, de kerkradio vandaag niet werkt. Maar later deze week zal alsnog de preken van vandaag erop terechtkomen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heer. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat. Enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen van Psalm 100, vers 1 en 4. Dat is een lofpsalm. En wij beginnen met de Heere te loven, wel om deze reden, dat het thema van de verkondiging, en dat ontlenen we uit Handelingen 13, vers 38, is vergeving van zonde. Wel, als u dat kent in uw leven, is dat geen reden om de Heere te loven? En daarom beginnen wij met Psalm 100, vers 1. Juich aarde, juich alom de Heer. En vers 4, want goedertieren is de Heer. 100, vers 1 en 4.
Thank you.
deze avond. Belijdenis van het geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis, of de 12 artikelen. En wij zingen als antwoord erop Psalm 32 vers 1. Psalm 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. 32 vers 1 naar de geloofsbelijdenis. Een ieder van u, spreek dan met mij in zijn of haar hart, in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen, de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Het woord van de Heer in Handelingen 13, maar voor we daaruit gaan lezen, zoeken wij allereerst Gods aangezicht in het gebed, om te smeken om zijn zegen en de bediening met de Heilige Geest in de opening van het woord. Laten wij bidden. Juich aarde. juich al om de Heere. Zo klonk het van onze monden. Wat een wonder als het ook zo klinkt vanuit ons hart. Wat een vreugde te mogen weten van vergeving van zonden. Wat een onuitsprekelijke vreugde, wat een voorrecht met geen pen te beschrijven. Te mogen weten, rechtvaardig te zijn verklaard. En dat alles is enkel en alleen, totaal, op rekening van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, te schrijven. Wat een onuitsprekelijke vreugde om te mogen weten dat als van onze kant elke weg afgesloten is, u een weg opent in het leven van uw Zoon. Wat een vreugde te mogen weten dat als de dood de loonbetaling is op de zonde en we zien vooruit en we weten dat die dood wacht, dat we mogen weten, de dood verslonden tot overwinning. De dood een doorgang naar het eeuwig leven, naar het Vaderhuis. En dat enkel en alleen, maar dan ook wel helemaal en totaal door uw Zoon. Wat bent u een wonderlijk God, dat u ons, zoals we hier zitten in waardig, deze boodschap meegeeft, dat in uw Zoon er een algehele vergeving van zonde is. Een totaal pardon voor alle zonden in ons leven. Dat wij in en door uw Zoon weer gemeenschap met u kunnen hebben. Ja, zelfs bij u aan tafel kunnen zitten. Eeuwig mogen leven. Er een plaats is in de hemel en later op de nieuwe aarde. Nou bidden we van u, Heere. Als deze boodschap mag klinken, en dat mag die zondag aan zondag, dienst na dienst, want elke dienst gaat om dit evangelie, gaat om uw Zoon, het goede nieuws, wie hij is en wat hij gedaan heeft. Nou bidden we u, wilt u door uw Heilige Geest geloof in onze harten werken. Wij bidden u, Heer, of u vanavond, maar elke dienst opnieuw, en niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, door de rijen wil doorgaan, en met uw geest harten wil aanraken, en blinde ogen wil openen voor dit wonderbaarlijke evangelie. En verloren zondaren, opstandelingen en rebellen zetten onder de macht van u. Openen ogen voor uw liefde, en dat die hun zelfliefde geheel mag absorberen. Heere, zo zeggen we u dank, dat we voor de tweede keer vandaag al in uw huis mogen samenkomen, vanmorgen Psalm 84. Zalig om in uw huis te zijn, en daar te blijven, als dat musje bij uw altaar. En vanavond opnieuw, in dit huis van woord en gebed, dicht bij uw woord en daarom dicht bij u, de werkplaats van uw Heilige Geest en daarom dicht bij u. Heere, wij bidden u dan weer Satan van ons, want waar uw woord open gaat, is hij actief, we weten het. En u weet ook, almachtig God, dat in ons geen kracht is om tegen hem te strijden. Hij kan ons verstrooien in het spreken, hoogmoed brengen in het hart van de predikant en zijn gedachten verstrooien en hem afleiden. U kunt dat doen bij de hoorder, die door de warmte in slaap dreigt te vallen, bezet is met alles van de komende week. Dit en dat vindt van prediking en prediker, maar wil u dat alles wegnemen, dat alleen uw woord overblijft, dat het levende woord overblijft, dat uw Zoon alles wordt, schenkt dat, Heer. aan de jongsten onder ons, aan de kinderen, aan de jeugd, aan de ouderen die in het midden van hun leven staan, de vaders en moeders, de alleengaande, de alleenstaande, de ouderen, de opa's en oma's, de weduwen, de weduwnaren, alle onder ons. Heere, spreek, want we horen. Dit alles bidden wij van u, met blijdschap in ons hart dat we hier mogen zijn, dat u ons hier bracht, hoe u dan ook deed. Misschien wel wilden we hier helemaal niet komen, maar dan zijn we hier toch onder het woord van de Almachtige. Spreek, Heere, dit alles vragen wij. Wij vragen om de bediening met uw Heilige Geest en dit alles in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van de Heere zoals aangekondigd in Handelingen 13. We hebben een lang gedeelte. En wel Handelingen 13, vers 13 tot en met 41. Handelingen 13, vers 13 tot en met 41. De eerste drie versen vormen een schets waar we zijn, wat er vooraf gaat aan de volgende woorden. En dan het hoofddeel wat we lezen, de versen 16b tot en met 41, vormen een getrouwe samenvatting geschreven door Lucas van een profeet die de apostel Paulus gehouden heeft in de synagoge in Antiochië in Pisidië. En het tekstvers is daaruit aan ontleend en wel het 38e vers. Maar wij beginnen dus te lezen in het 13e vers. En het woord van de Heere luidt aldus. En Paulus en die met hem waren van Paphos, dat ligt op Cyprus, afgevaren zijnde kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes van hen scheidende keerde weder naar Jeruzalem. En zij van Perge, het land doorgaande, kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge, op de dag van de Sabbat, zaten zij neer. En na het lezen van de wet en de profeten zonden de overste der synagoge tot hen zeggende: mannenbroeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zei: gij Israëlitische mannen en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren. Het volk verhoogd, als ze vreemdelingen waren in het land van Egypte, heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. Heeft omtrent de tijd van 40 jaar hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebbende in het land Kanaan, heeft hij hun door het lot het land dezelfde uitgedeeld. En daarna, omtrent 450 jaar, gaf hij hun rechters, tot op Samuel de profeet. Van toen aan begeerde zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaren. En deze afgezet hebbende, verwekte hij hun David tot een koning. Dewelke hij ook getuigenis gaf en zei: ik heb gevonden David, de zoon van Jesse, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad van deze heeft God Israël naar de belofte verwekt de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al den volken Israël voor zijn aankomst gepredikt had, de doop der bekering. Doch als Johannes de loop vervulde, zei hij: wie meent gij lieden dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar ziet, hij komt naar mij. Wien ik niet waardig ben de schoenen van zijn voeten te ombinden. Mannenbroeders, kinderen van het geslacht van Abraham, en die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun overste deze niet kennende, hebben ook de stemmen der profeten die op elke sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij zou gedood worden. En als zij alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God derzelve vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad van God gediend had, is ontslapen, bij zijn vaderen gelegd en heeft verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die geloof gerechtvaardigd wordt. Ziet dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven. Zo het u iemand verhaalt. Tot zover de woorden van de Heere voor ons hier in Waarder op deze zondagavond. En ik noem u als centrale tekstwoorden dat ene vers, het 38ste uit het slot van de preek van Paulus. Het hoogtepunt van de preek. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Tot zover het woord van de Heer voor ons deze avond. Wij gaan zingen, en wel uit de 103e psalm. En ook in psalm 103 gaat het over vergeving van zonde. En juist daarom, hoe kan het ook anders, begint psalm 103 met een loflied. 103 vers 1. Loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten. Verheft zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. En dan het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. Dat is de vergeving van zonde. En tot slot het zesde vers. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Zover het west verwijderd is van het oosten, en dat is heel ver. West en oost kunnen elkaar nooit raken. Wel, zover heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. 103, 1, 2 en 3. 6. als ons antwoord op de verkondiging zingen we Psalm 95, de versen 4 en 5. We doen dat zonder verdere aankondiging. Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Vers 5. Verhard u niet. Neemt zijn gena ootmoedig aan. Neemt zijn gena ootmoedig aan, gemeente. 95. 4 en 5. Gemeente. De tekstverzen, dat zijn woorden die de apostel Paulus dus aan het slot van zijn preek daar in Antiochië uitspreekt, beginnen met deze woorden: zo zij u dan bekend, mannenbroeders, wij zouden zeggen heden ten dagen. Dit maak ik jullie bekend, gemeente. En u voelt het aan. Hier komt iets belangrijks. Nou ja, niet dat alles wat daarvoor gezegd was onbelangrijk was. Want als de apostel Paulus zijn preek begint daar in de synagoog op de Shabbat in Antiochië, wuift hij eerst met zijn handen. Blijkbaar was het onrustig in de synagoge. En als de gemeente stil is, zegt hij: gij Israëlitische mannen, gij die God vreest, hoort. Met andere woorden, gemeente van waarde, hoor. En het is alsof je in een echo de stem van die goede herder hoort, de Heer Jezus. Hoe vaak zei hij niet tot zijn schapen in de kudde: hoor. Zit zo'n probleem bij ons in dat horen. Hoor met je oor. Hoor met je verstand. Hoor met je hart. Hoor met je hand. Met je hand kun je ook horen. Horen en doen. Hoor. Zo zij u dan bekend. Onwillekeurig heeft u dat niet. Zie je de apostel Paulus bijna voor je. Als hij dit uitspreekt, straalt hij ongetwijfeld iets uit van onwrikbaarheid. Als een rots in de branding. Iets van: ik sta hier als gezant van de Allerhoogste. En ik kom nu met een woord op leven en dood. En nu moet ik die boodschap kwijt, want misschien hoort u het wel nooit meer. Dat hoor. Zo maak ik u bekend. Maar zo is het in elke verkondiging, gemeente. Als wij hier zitten in de kerkbank of we luisteren thuis mee, dan is het een zaak van leven of dood. Onverschilligheid ten opzichte van Gods woord. Gedachten die alle kanten opvliegen. Het wegleggen van het woord, het niet bewaren en het niet praktiseren, is uw keus voor de dood. Wie de dood liever heeft, negeert de verkondiging. Wie het leven lief heeft, zegt amen op Gods woord. Dat is de ernst waarmee de apostel Paulus spreekt. Dat is de ernst waarmee uw predikant elke zondag mag voortgaan, waarin elke voorganger mag voortgaan. En apostel Paulus heeft dus een belangrijke boodschap. Daar gaan we vanavond naar luisteren. Mag ik u eens wat vragen? Stel, u wordt vanavond, ja, op zondagavond, opgebeld. En u neemt de telefoon op, verbaasd, op zondag, wat is er aan de hand? U spreekt met de eindredacteur van het journaal. Om 8 uur morgenavond krijgt u 3 minuten. En u mag uw boodschap kwijt voor heel Nederland. waar zou u het over willen hebben dan? Stel nou dat dit zomaar gebeurt. Je krijgt 3 minuten morgen in het journaal. Wat zou u dan kwijt willen? Wat hoop ik nou? We zijn toch hier als christenen onder elkaar, als verbondsgemeente. Dat u allemaal zegt, dan wil ik vertellen van mijn zaligmaker. Dan wil ik vertellen dat al mijn zonden vergeven zijn. En dat als het voor mij kon, dat het ook voor iedereen kan in Nederland. Dat ze op weg zijn naar het eeuwig oordeel. Maar dat zolang ze leven, er een God van liefde is die ze zoekt. Dat Jezus Christus nodig. Of had u stiekem in uw gedachten iets anders? De apostel Paulus wil precies deze boodschap kwijt. Want het slot van zijn preek, en daar heb je het kern van zijn preek, gaat het over vergeving van zonde. In Gods Zoon, de zaligmaker. Wel, boven de preek schrijven we vanavond, het was een wat lange inleiding, woorden van het allergrootste belang. 3 gedachten, niet helemaal gelijkmatig verdeeld, maar de eerste gedachte, de levende. En u begrijpt, hè, daar gaat het over God en zijn Zoon, de levende. 2e gedachte, schenkt vergeving. En de 3e gedachte, aan hen die geloven, verhard u niet. Omhels het evangelie met een gelovig hart. De levende schenkt vergeving aan hen die geloven. Wel, de eerste gedachte, de levende. Ja, Paulus spreekt. Boeiende preek om te lezen. We krijgen zomaar even een inkijkje. Oh, een preker uitzag in die dagen. De dagen van het Nieuwe Testament. Waar zijn we eigenlijk? En wat voor tijd precies? Ja, daarom hebben we die 3 versen gelezen die voorafgaan aan deze preek. We komen hier Paulus tegen op zijn eerste zendingsreis. De kinderen ons weten dat vast wel. Dat hebben ze al lang gehoord op zondagschool en de wat oudere jeugd op catechese. De apostel Paulus, daarvan zijn in het boek Handelingen 3 zendingsreizen beschreven. En de eerste leidt naar Cyprus en Klein-Azië en dan weer terug. Wel, en hier bevinden we ons in Klein-Azië, midden in die eerste zendingsreis van de apostel Paulus. Hij was, en zo gaat dat vandaag de dag nog, uitgezonden door een gemeente. Paulus en Barnabas. In Antiochië. Dat een ander Antiochië. Antiochië in Syrië, ten noorden van Israël. En door die gemeente was de apostel Paulus samen met Barnabas uitgezonden op zendingsreis. Naar de opdracht van de Heer Jezus Christus. Gemeente van waarde, vergeet dat nooit. Allerbelangrijkste taak in het leven is dat het evangelie verkondigd moet worden in deze wereld. En op een of andere wijze heeft elke christen daar een taak in. U mag uitzoeken welke taak u heeft. Wel, de apostel Paulus wordt uitgezonden als, wij zouden zeggen, zendeling. En in Antiochië, dat is een havenstad, zoekt hij een schip op en hij vaart samen met Barnabas naar het eiland Cyprus, midden in de Middellandse Zee. Hij gaat aan wal. Hij reist Cyprus over van oost naar west. En ondertussen verkondigt hij het evangelie. Die blijde boodschap dat de zaligmaker, God in zijn Zoon, een verloren wereld opzoekt. En mensen het eeuwig leven geeft. En die boodschap vindt gehoor, ook op Cyprus. Maar als ze Cyprus doorgetrokken zijn, wil Paulus verder. En ze schepen opnieuw in en ze reizen noordwaarts, verder de Middellandse Zee over, richting de zuidkust van Klein-Azië, het hedendaagse Turkije. Ze gaan aan wal in Perge, althans in een havenstad in de omgeving van Perge. En van Perge ondernemen ze een reis 200 kilometer noordwaarts, diep Klein-Azië in. Diep Turkije in, zouden wij zeggen. En daar moeten we niet te makkelijk over denken. Paulus heeft wat verdragen om het evangelie van de Heere te verkondigen. Het was hem wat waard. Mag ik het u sterker vertellen? Het was hem een eer. Zoals, en dat is toch onze bede, het ook een eer voor u is. Om de naam van Christus te dragen. Jongelui op school. Ouderen op uw werk. Dan let je op waar je komt, hoe je je gedraagt. Want je weet, ik ben een gezant van Gods wegen. Ik kom hier als christen. Wat een eer. En die eer mag je wat kosten. Wel zo is het ook met Paulus. Want die reis naar Antiochië in Pisidië, daar in het midden van Turkije, is geen makkelijke reis. Ik zei maar zo makkelijk 200 kilometer. Nou ja, tegenwoordig pak je de auto en je bent er in 2,5 uur. We rijden op vakantie met gemak 1000 kilometer. Maar misschien zijn sommigen van u wel eens in de Alpen geweest. Ik heb de afgelopen weken mogen genieten van de Franse Alpen. Wel, en er waren bergen zo tussen de 3 en 4000 meter hoog. En stelt u zich eens voor dat u een reis moet afleggen van 200 kilometer door dat berglandschap. Diepe dalen, vervolgens over een heuvel, een bergtop, een kool, misschien wel 3000 meter hoog, zo'n bergpas. Dan weer de diepte in, een rivier over, langs een meer en opnieuw. En nou ja, dat was de reis van de apostel Paulus. Was niet zomaar iets. Misschien was dat wel de reden waarom Johannes afhaakte. Misschien was de reis hem wel te zwaar. Maar voor Paulus was niets te zwaar. Als hij de naam van Christus mocht uitdragen. En Christus mocht laten zien aan zijn omgeving. En zo komt hij uiteindelijk aan na een lange reis. In Pisidië, in een stad Antiochië. En daar zoekt hij allereerst de synagoge op. En op de Shabbat krijgt hij de kans om te preken. Ongetwijfeld zien ze aan hem dat het een schriftgeleerde is. En hij krijgt als schriftgeleerde, wij zouden zeggen als gastvoorganger, de kans om te preken. Net als ik uw gastvoorganger mag zijn vanavond. Is Paulus hier gastvoorganger? En dan begint hij deze preek. Ah, niet dat dit de hele preek is. Je kan uit de woorden opmaken. Ze zijn sterk gecomprimeerd dat het een samenvatting is. Lucas heeft een betrouwbare samenvatting gegeven van deze preek. Hij was erbij. Hij heeft het opgetekend. Betrouwbare getuigen. En die preek mogen wij horen vanavond, althans vooral het slot ervan. Toch even de hoofdlijn van die preek. Wat doet de apostel Paulus? Wel, ik denk wat de meeste predikanten ook doen, en niet direct met de kernboodschap komen. Wat Paulus doet is daar langzaam aan naartoe werken. Weet u wat het zo vaak is met ons? We hebben nog kennisgebrek. We hebben tegenwerpingen. Er is van alles in de gang van het leven dat ons bezighoudt. We hebben zoveel vragen te stellen aan de Heere over de gang van ons leven. En daarom moet er in de verkondiging veel uit de weg worden geruimd. Veel opgebouwd voordat de boodschap van vrije genade land in het hart. Wel, en dat doet de apostel Paulus ook. Als het ware, zijn hele preek slaat hij eerst een fundament. En als dat fundament gelegd is, aan het slot van de preek trekt hij een huis op. Als een paleis zo mooi. Zie je het voor je? Het blijde nieuws. dat God zijn mensheid niet verloren laat gaan. Dat hij trouw is aan zijn schepsel. Dat hij zijn zoon zond. Omdat die ellendelingen in Waarder hem elke keer de rug toekeerden, zocht hij ze op om zijn vergeving van zonde te bieden. O liefde Gods oneindig groot. Zo groot dat die Zoon van God zich doodliefde aan het kruis had. Is dat liefde, jongelui, of niet? Die weg van lijden en smarten gaan. En dat ging God zo. Wat een huizen. Zo mooi. Met deuren zo wijd. Wel. Dat is het bovenbouw. Maar eerst gaat apostel Paulus die onderbouw leggen. Hij gaat uitgebreid toewerken naar deze christologische spits in de verkondiging. En wat doet hij dan? Hij neemt de hoorders daar in de synagogen. Het waren natuurlijk Joden. Dat is ook zo'n trekje van Paulus. Hij sprak altijd, stemde hij zijn preek af op het gehoor. En hier is hij bij Joden en Jodengenoten. En hij stempt zijn preek daarop af. En hij zegt, mag ik jullie eens laten zien wie jullie God eigenlijk is? Weten jullie dat wel? En mag ik dan tegelijkertijd jullie laten zien wie eigenlijk jullie voorvaderen waren? En daarmee ook een schets geven van jullie? En mag ik je dan ook nog eens een keer daarnaast Gods woord openleggen? Wel, daar heb je de preek van de apostel Paulus, het langste deel. En dan gaat hij schetsen wie de God van Israël is. En waar begint hij dan mee? Met de verkiezing. Hij zegt, er is een God die u heeft verkozen. Het volk van Israël. Gemeente van Waarder. Je wordt echt niet zalig. Omdat u voor God kiest. Omdat u in de benen staat en op eigen kracht naar God toe gaat. Vergeet het maar. U kent uzelf toch wel een beetje. Na al die preken. Bent u nog niet moe gepreekt trouwens. Na al die preken die al gehouden zijn. Dan weet je toch ondertussen wel. Hè, dat het hart niet naar God vraagt. Hè. Dat hart zoekt God niet. Weet je wat God doet? Hij zoekt u op. Hij zoekt jou op. Dat is nou verkiezende liefde. En die verkiezing heeft cirkels. En die buitenste cirkel is die cirkel van de verbondsgemeente. Hij zet u apart. En hij vraagt om uw hart. Wel, daar begint Paulus mee. Hij zegt, weet je wel dat dat je God is, gemeente van Waarder? Ik leg het mij hier neer. Dat u een verkiezend God heeft. Twijfel je eraan, jongelui? Ben je zelf naar het doopvond gelopen? Nee. Je ouders hebben ten doop gehouden in gehoorzaamheid, omdat God hem daartoe riep. Omdat God ze de opdracht gaf om jullie ten doop te houden. En toen heeft God zijn naam aan jullie naam verbonden. Verkiezende liefde. Wel, daar begint Paulus. Ik stel me zomaar voor dat onder die woorden de hoorders daar in de synagoge al iets rechter gingen zitten. Als waar zeg, dat zijn wij en dat is onze God. Dan gaat hij verder, in vogelvlucht. Hij schetst hoe God ze uitleidde met zijn machtige hand uit Egypte. Ook alweer zo'n les, niemand van ons kan zichzelf verlossen uit het slavenhuis van de zonde. Heb je het ook geprobeerd? Deze dominee heeft het vaak geprobeerd. En valt nog wel eens in de valkuil om het te proberen. Mezelf verlossen. Het lukt niet. Het lukt nooit. Tot je ziet dat bij God een volkomen verlossing is. Hij verloste zijn volk uit het slavenhuis van Egypte. En toen, hij leidde hen door de woestijn 40 jaar en de kleding werd niet verouderd. Hij droeg ze door de woestijn en tegelijkertijd verdroeg hij ze. Hey, weer zo'n trek van God. Hij draagt zijn kerk. Maar wat heeft hij ook van ons te verdragen? Het is toch wat, hè? God is de levende, de machtige, de krachtige, de barmhartige, de getrouwe, de liefdevolle, de algoede. Alles spreekt eruit. En dat voor ellendige zondaren. Wat doet God nog verder? Dan komt dat volk, zegt Paulus daar, en dan rooit hij de vijanden uit in Kanaan. Zie je, wij kunnen onze vijanden niet uitroeien. Moet je ook niet proberen. Bij God is een volkomen verlossing. Toen schonk hij ze het land Kanaan en ieder kreeg zijn deel. Vervolgens schonk hij leidslieden, richters en profeten, om ze te leiden, zodat ze een leven konden leiden tot Gods eer. Leven naar zijn wetten, op het rechte spoor bleven. En vervolgens schonk hij een koning toen ze erom vroegen. U weet hoe het afliep met Saul. Maar die barmhartige God wekte een andere koning op, David, een man naar zijn hart, die zijn wil deed. En als Paulus dat gezegd heeft, neemt zijn preek als het ware een versnelling. Tot nu toe is hij met grote lijnen door de geschiedenis van Israël getrokken om te laten zien wie zij zijn, wie God is. En dan als het ware komt hij tot de versnelling, want hij zegt, jullie weten toch wel dat God de zaligmaker beloofd heeft aan David, 2 Samuel 7, op zoveel andere plaatsen in een schrift. Die verlosser, die vrede koning, die vrede vorst. Wel, zegt apostel Paulus dan, hij is gekomen. Die vrede vorst, de Messias, is gekomen als Jezus van Nazareth. Beseffen wij dat wel? De Messias, die volkomen verlosser. Dan hoef je het zelf niet meer te doen. Die volkomen verlosser. Die volkomen zalig maken. Dat volkomen lam van God. Dan hoef je zelf niet meer te boeten. Dat volkomen lam van God kwam als Jezus van Nazareth. Nou, zegt Paulus dan, weet je wat er met hem gebeurd is? Hij is aan het kruis genageld. Hij is gestorven. Begraven. Maar, zegt Paulus, naar de schriften. En gemeente van Waarder, u weet wel waarom. Hè? Hij moest die weg gaan. Jawel, het ging door menselijke verantwoordelijkheid heen. Maar hij moest die weg gaan. Hij gaf zichzelf in een volkomen liefde. En die liefde was zo groot. Die liefde is het leven. En liefde kan niet sterven. Hij stond op uit de dood. Hij werd opgewekt. Die liefde van Christus overwon de dood. Die liefde van Christus is de betaling van de schuld en de zonde. Wel, en dan komt Paulus zo'n beetje bij de kerntekst. Als hij dan wat uitgebreider stilstaat bij de wonder van de opstanding. Want dat is een wonder, hè? Staat u er wel eens bij stil? Dat we allemaal moeten sterven? Ik moet er nogal eens aan denken. U zult begrijpen dat ik ambtshalve nog wel eens bij ziekenbedden sta. En begrafenissen moet leiden. Jongeren en ouderen. En dan denk ik vaak, eens zal ik weggedragen worden. De dood is loonuitbetaling op de zonde. Agrepte. Maar, de dood heeft niet het laatste woord. Jezus van Nazareth, de Messias, de Zoon van God, ging de dood in, maar heeft geen verderving gezien, want hij is opgestaan. Tot 4 keer toe, geen verderving gezien, tot 3 keer toe, opgestaan. Wat een wonder. Die opstanding van de Heer Jezus Christus is het kantelpunt in de geschiedenis van de mensheid. Ik zeg het fout. Is een keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Ik zeg het fout. Is het hoogtepunt van de geschiedenis in de mensheid. Ik zeg het fout. Is het fundament van de geschiedenis van de mensheid. Daar ligt alles in. Hij is opgestaan en hij leeft. Wel, en dan kom ik bij de volgende, de gedachte. De kern van de preek. Want wat heb je er nou aan? Dat de Zoon van God kwam, leed, stierf en opstond. Wel, weet je wat je eraan hebt? Zegt apostel Paulus, en dat is het slot van zijn preek. Ik mag u verkondigen dat er een vergeving is, lieve jongelui, waar je ook zit in de kerk en kinderen en ouders en oudsten. Een volkomen vergeving van al je zonden, van gisteren, van vandaag en van morgen. Die zonde die je willens en wetens deed. En die zonde die je deed uit onbedachtzaamheid. De zonde die je deed met je gedachten en die je deed met je handen. Van al die zonden is vergeving. Bij de zaligmaker. Maar een boodschap. Dat is de boodschap. En dan gaat hij verder. Vergeving van zonde. Ongetwijfeld in zijn preek, we hebben maar een samenvatting, zal hij het uitgewerkt hebben. Even zo tussendoor. Gaat je hart nou zingen? Want wat kan de zonde je benauwen, hè? Kan je wel eens tegen de dag opzien als je 's morgens uitstapt uit je bed. En weet dat die dag is bedoeld tot Gods eer. En je weer met hem mag leven. Maar dat je ook weet dat de zonde er weer zal zijn. Heb je wel eens dat je een traan laat 's avonds voor je naar bed gaat. Kinderen, jongelui. Dat je denkt, nee, ik de Heer weer tekort gedaan. Heb ik weer gezondigd. Dan zegt de Heer, treur niet. Paulus heeft aan boord van vertroosting. Hij troost je. Er is een volkomen vergeving van al je zonden. Toch heb ik nog een vraag. Nou kan ik het hier natuurlijk bij laten en denken dat u het snapt. Maar kinderen en jongelui, wat is eigenlijk zonde? Vergeving van zonde, wat is zonde eigenlijk? Denk er maar even over na. Het is nog niet zo makkelijk, hè, omdat te beschrijven voor jezelf en onder woorden te brengen. Wel, de Bijbel, mag ik jullie dan mee troosten, heeft ook een hele verzameling woorden wat wij vertalen met zonde. Ongetwijfeld zijn er hier ook onder u die wat Hebreeuws en Grieks kennen, in meer of mindere mate. Nou, die weten dan dat er verschillende woorden zijn in de grondtekst om zonde te beschrijven. Als we het hebben over vergeving van zonde, is het belangrijk om te beseffen wat zonden zijn. Ik wil u vanavond 3 dingen meegeven. En daarachter liggen 3 woorden uit de grondtekst. Ik onthoud ze u maar. 3 woorden. Het eerste woord wat de Bijbel gebruikt voor zonde, dat duidt op het overtreden van de wet. Nou, dat hoef ik verder niet uit te leggen, toch? Elke zondagmorgen hier klinkt in de kerk de lezing van de wet. Ik zie dat die daar hangt, boven de galerij. U mag er zelfs naar kijken, grotendeels hier in de kerk vanuit uw kerkbanken. Wel, en als u dan die wet leest en zondagsmorgens hoort, en als je dan eerlijk bent, zal je moeten zeggen dat je bij elk van die geboden de wet niet gehouden hebt, dat je hem overtreden hebt. Wel, dat begon al bij Adam en Eva. Ze namen van de verboden vrucht. Zie je wel? Verboden door God om van die vrucht te nemen. En die namen ze. Dat is nou de zonde. Het overtreden van Gods wet. En hoe kan je dat als kortst samenvatten? Het overtreden van het liefdesgebod. Niet God lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf. Eerst en de tweede tafel van de wet. Dat is zonde. Geweld, dat is dat eerste woord. Overtreden van de wet. En dan staan we allemaal hier in de kerk schuldig. En dan mag ik u verkondigen. Dat er een volkomen zaligmaker is. Met zo'n liefde. Nog een keer die wet daar, hè? Jezus van Nazareth, de Zoon van God, heeft geen enkel gebod van die wet overtreden. Hij heeft een volkomen gehouden. Met zijn verstand, met zijn hart, met zijn handen, helemaal. Mag ik het anders zeggen? Die Zoon van God had zijn Vader volkomen lief, elk moment van de dag. En hij had zijn naaste lief. Elk moment van de dag, in alle omstandigheden. Ook zijn vijand. En die liefde van hem was zo groot. Dat hij zich opofferde aan het kruis. O liefde Gods, oneindig groot. Hij hing aan het kruis. Omdat hij zijn Vader lief had. En die verloren zondaren in waarde. Wat een liefde, hè? Hij hing daar als lam van God in zijn liefde. In een zelfovergave. Als je dat ziet, hè. Hoef ik u niet te vertellen, als die liefde van de Heer Jezus Christus in je hart woont, dan ga je je naaste lief hebben, hè? Dan ga je God lief hebben boven alles, hè? Weet u, u kan vechten wat u wil. U kunt proberen wat u wil om die wet te houden en je naaste lief te hebben en niet boos te worden en God lief te hebben. En het lukt je nooit op eigen kracht. En dan zegt de Heer, komt moeder van kracht, zie op mijn Zoon. Die heeft een volkomen liefde die zo groot is. Die als het ware uitgestort wordt over deze wereld. Wat een liefde. En wie die liefde gelovig omhelst. Gaat God lief hebben boven alles en daarnaast als zijnzelf. Slecht teken hoor. Als je een kwaad woord hebt in je hart of drift. Ook deze dominee staat daar schuldig aan. Weet u waar dat een teken van is? Dat ik te weinig de gemeenschap met Christus beoefen. Dat is het. Waar liefdeloosheid is, is er geen eenheid met je zalig maken. Neem dat maar mee. De overwinning op gebroken huwelijken. De overwinning op relationele problemen. De overwinning op drift. Op zonden in het algemeen. Ligt in die onbegrijpelijke liefde van de zaligmaker. Tweede woord voor zonde. Opstand en rebellie. Mag ik u meenemen weer naar Adam en Eva? Ze namen de verboden vrucht, de wet overtreden. Maar ze waren ook opstandelingen. Waarom? Als ik van die vrucht neem, zal ik als God zijn, zelf bepalen wat goed en kwaad is. Opstand, rebellie. Jongelui, elke keer in je leven dat je zegt, dat maak ik zelf wel uit. En je hebt dat niet uitgesproken in afhankelijkheid van God, ben je in opstand tegen God. Dit is nou typisch wat een mens zo diep zit. Ik bepaal zelf mijn eigen leven. Mag ik u dan meenemen naar de Heer Jezus Christus? Bij hem is geen enkele opstand en rebellie te vinden. Het tegendeel. Want als opstand en rebellie deze ene pol is, is liefde de andere pol. Waar liefde is, is geen opstand en rebellie. Nooit kwam hij in opstand tegen zijn hemelse vader, hoe moeilijk zijn weg ook was. Nooit kwam hij in opstand tegen al die vijandige mensen om hem heen, ook in Waarder. Nooit. Hij laat ze niet los. Hij geeft zelfs zijn leven voor ze. Voor die mensen die eigenwijs zijn en niks van hem willen weten uiteindelijk. En voor die mensen die tekortschieten in die heiligmaking. Maar nooit werd hij opstandig of rebel. Nooit. Wat een liefde. Het derde woord voor zonde. Eerste was dus de wet overtreden. Tweede was opstand of rebellie. En het derde, het doel missen. Nou, dat woord is ook het Griekse grondwoord wat hier gebruikt wordt. Het doel missen. Ja, weer een vraag aan de kinderen en de jongelui. Jullie zijn nog jong. En ik ga ervan uit dat jullie ouders je verteld hebben. Dat kan niet anders. Het zijn christenen. Wat het doel van het leven is. Nou, wat is het doel van het leven? Dan hoeft het niet lang stil te staan. God liefhebben. Hem eren. Hem groot maken. Hem prijzen. Dan sta je 's morgens op uit je bed. Dat doe je toch wel, hè, kinderen? En dan ga je eerst even op je knietjes voor je bed. En dan zeg je, Heere, mag ik deze dag mijn doel niet missen? Mag ik deze dag leven tot uw eer? U groot maken? Me in u verheugen? Ouderen, dat bid je ook als het moeilijk is in je leven. Je hebt te kampen met ziekte. Je komt er niet uit voor je werk. Die relationele problemen die je hebt. Burn-out, vul het allemaal maar in. En desondanks. Jezelf bij je schouder pakken. De woorden van Psalm 42. Zeggen, nochtans zal ik hem loven. Doel van het leven. En misschien iets raars wat ik dan zeg. Weet je wat er dan gebeurt in je leven? Dat weet u echt wel. Dan ga je genieten van God. Echt waar. En aan hem heb je nooit genoeg. Van hem heb je nooit genoeg. Zoveel in hem te ontdekken. Zoveel in hem te zien. Als je hem gaat prijzen en loven. Ga je genieten van hem. Want dan kan hij zijn zegen aan je kwijt. Dan kan hij laten zien wie hij is. Wel. En wat is nou zonde dat je dat doel mist in je leven? Zijn we allemaal zondaren? Ik wel, jij ook. En dan moet je letten op de Heer Jezus Christus. Die heeft dat doel nooit gemist in zijn leven. Nooit. Altijd zijn Vader groot gemaakt en geëerd. Altijd genoten in volle liefde van de gemeenschap met zijn Vader. En de inwoning met de Heilige Geest. Altijd in alle omstandigheden. Hij heeft het doel niet gemist. En hij hing aan het kruis. Voor doelmissers. Hij zegt, mag ik je nou vertroosten? Kerkraad, organist, koster, wie je ook bent. Ik weet het, je mist het doel van je leven zo vaak. Maar ik heb voor jou dat helemaal vervuld. Blijf dan maar dicht bij mij. Wel, snap je nou de boodschap van de apostel Paulus? Ik mag jullie verkondigen, een volkomen vergeving van alle zonden. Wel dan nog kort die derde gedachte, was bijna meer een woord van toepassing. Want voor wie is dat nou, die vergeving van zonden? Nou, allereerst, die boodschap komt tot allemaal. Paulus zegt toch, luister maar. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, en daar scharen we ook de vrouwen en de meisjes onder, dat door deze u vergeving van zonde verkondigd wordt. De boodschap komt tot iedereen. En toch worden de zonden niet voor iedereen vergeven. En er zullen er in de kerk zijn, wiens zonden niet vergeven zijn. En er lopen er in de wereld zoveel rond, wiens zonden niet vergeven zijn. O, hoe aangrijpend om dit offer niet te aanvaarden en te omhelzen. Kinderen, dat is nou geloof. Geloof je in de Heer Jezus Christus? Wie gelooft in Hem, mag weten van die vergeving van zonde en van rechtvaardigheid. Het gaat om het geloof. Daar komt natuurlijk weer de volgende vraag op. Wat is dan geloof? Oh, wat kunnen we daar moeilijk over doen? Eindeloze dogmatische exercities als we niet uitkijken. Wel verstandig om dat voor een theoloog is te doen. Dat de theoloog het goed op een rij heeft. En dat de verkondiging helder en eerlijk is. Maar geloof in de kern. Kijk, is amen zeggen op het evangelie dat klonk. Amen. Zo is het nou echt. Geloven is zeggen. En daar vertrouw ik op. Nou heb ik het gehoord in de verkondiging. Met mijn verstand mag ik het dus kennen. Nou wil ik er met mijn hart op vertrouwen. Zodat het ook een echt kennen wordt vanuit de bevinding. Kennen en vertrouwen. Geloven is zeggen ja. In stille verwondering. Het is ook voor mij. Geloven is zeggen, ik heb handen beladen met zonde. En toch geloof ik het. Hij stierf voor mij. Dat is geloof. Amen zeggen, daarom klinkt er het amen op de verkondiging. In de hoop dat het amen klinkt in jullie en uw hart. Amen. Zo is het. Vergeving van zonde voor mij. En dat geloof, lieve mensen, dat werkt de Heer in de verkondiging. Zo werkt hij. Lees die preek thuis nog maar eens na en kijk lezen. Dat werkt hij in de verkondiging. Daarom is het zo belangrijk dat u in de kerk komt. Niet alleen 's morgens, maar ook 's avonds. Daarom is het ook zo belangrijk dat u eens goed kijkt welke buren u heeft. En of die buren naar de kerk gaan. En of u ze alstublieft, mag ik het u smeken, een keer vraagt om met u mee te gaan. Want dat is de werkplaats van de Heilige Geest. En daar gebeuren wonderen. En dan moet je niet bang zijn van, oh ja, ze snappen er niks van, want iedereen heeft rokken aan en hoeden en moet helemaal niet bang voor zijn. Dat is domheid. Maar de Heere komt, valt alles weg, horen ze het woord. Neem ze maar mee. Zodat ook bij hen God dat geloof mag werken. Is er bij u trouwens geloof? Dan eindig ik tot slot met de ernstige woorden, zoals ook apostel Paulus zijn preek eindigt. Vlak voor die amen zegt, en dat doe ik nu ook, vlak voor ik amen zeg, kom ik met een waarschuwing tot de gemeente van Waarder. Want wat zegt Paulus, vers 40 en 41? Zie toe, Antiochieën, dat over u niet komt wat gezegd is in de profeet. En dan haalt hij Habakuk aan. Ziet gij, verachters, verwondert u en verdwijnt, want ik werk en werk in uw dagen, en werk dat gij niet zult geloven, zo het u niemand verhaalt. Met andere woorden, gemeente van Waarder, je hebt twee keuzes op elke verkondiging. U zegt straks amen met uw hart, en amen straks in de week. Daar bedoel ik mee, de geloof ga je uitleven. Het zal blijken uit je werken. Of je legt het naast je neer. En je hebt lekker een dutje gedaan in de kerk. Of je hebt even geluisterd. Maar het werk van morgen en de school is belangrijker. En je legt het woord van de Heer naast je neer. Dan kiest u voor de dood. En voor de verlorenheid. kies dan heden voor die lieve zaligmaker die u zo lief heeft dat hij zijn leven schonk voor al jou en uw zonden. Heeft u hem lief? Heb jij hem lief, jongeren? Amen. In het gebed hem dankzeggen en voorbeden doen. Laten wij bidden. Heere, wat is uw liefde toch oneindig groot. En dat u zonder ook maar één enkele reden van onze kant. Er is alleen maar verlorenheid. Uw zoon schonk. Wat een geschenk. Als lam. Als offer. Als weg. Tot leven. Wat is de liefde van uw zoon niet te vatten en onbegrijpelijk. Dat hij zich tot aan het kruis dood liefde voor ons. Wat is uw liefde onbegrijpelijk dat uw Heilige Geest uitgestort werd en deze wereld overgaat En uw woord kracht bijzet en dode zondaars harten tot leven verwekt. Wij zeggen u dank als we u mogen kennen. Mogen weten van die vergeving van zonde. Dan prijzen we en loven van u. Dan is er blijdschap in het hart. We bidden u voor hen om ons heen. Waarvan wij weten dat daar geen geloof is. Wilt u ook daar werken? Heere, neem alle tekort weg van deze dienst. In het spreken. In zelfverheffing. Neem het tekort weg in het luisteren. En zegen uw woord. Gedenk deze gemeente. Wilt u haar rijk zegenen? Heer in waarder. Wilt u zijn met de kerkenraad. Als zij tot taak heeft om als leidslieden deze kudde te wijden. Gedenk de predikant aan deze plaats verbonden. Stel hem tot een rijke zegen. Heere, bouw deze gemeente op. Dat zij uw beeld mag vertonen. Heere, dat deze gemeente van waarde een helder schijnend licht mag zijn in een donkere en duistere wereld. En we hoeven niet te twijfelen, aan uw trouw ligt het niet, aan uw liefde ligt het niet. Vergeef het ongeloof aan onze zonde. Heere, wij bidden voor een wereld in nood, zegen het werk van zending en evangelisatie. Zend eruit, ook uit deze gemeente. Roep ze om uw woord te verkondigen aan deze wereld in nood. De velden zijn wit om te oogsten. Wij bidden u, Heere, voor alle waar verdriet en moeite is. In ziekte, ernstige ziektes, langdurige ziektes. Waar problemen zijn in gezinnen en in huwelijken. De weg is gewezen. Zegen dan het woord en kom in al die situaties met uw Heilige Geest. Dat er desondanks vreugde mag zijn in en om uw Zoon. Heere, hoor zo ons gebed. Wij bidden ook nog voor de doopdienst volgende week en de doopouders. Schenk ze een goede voorbereiding voor de dienst. Voor de huwelijksvoltrekking die aanstaande is. Zo is er zoveel om te bidden. We leggen het allemaal in uw handen. Hoor ons gebed. Vergeef onze schulden. Dit in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 56. Het vijfde vers. Psalm 56 vers 5. Dat blijft immers over. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Ik geloof in hem. 56, het vijfde vers. harten tot die God zo vol van liefde. En ontvangt zijn zegen. De Heere, hij zegene u en behoede u. De Heere, hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.